Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Onze voorganger is dominee Douma van de Molen. Ook hartelijk welkom. Welkom aan haar man en kinderen die hier aanwezig zijn. Onze organist is Bert Howard vanochtend. Verder heb ik niet echte mededelingen, behalve dat we de bloemen vanochtend meegeven aan Marie Huizinga voor de verjaardag van de week. Dus Marie, de bloemen mag je straks na afloop meenemen. Dan wil ik u allen vragen om de dienst aan te vangen met het evangelisch liedboek, lied nummer 114. En daarna draag ik de dienst over aan de dominee.
Thank you. Zullen we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 22, vers 1 en 4, omdat de Heer Jezus ook dit kruiswoord op de lippen heeft genomen toen hij stierf, toen hij zijn leven gaf voor ons. Psalm 22, vers 1 en 4. Was er als hulp voor onze heiland. Maar wij mogen deze dienst beginnen door samen stil te worden voor de Heer onze God en alles van Hem te verwachten. Zullen we samen stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp, onze verwachting is van de Heere, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die altijd trouw is, die eeuwig leeft, Hij die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door de Heere Jezus Christus, onze Verlosser, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Wij gaan samen een mooi leidend lied zingen. Gezang 181, de versen 1 en 2 zingen we als verootmoediging. Vers 1 en 2 van gezang 181. En dan horen we de genadeverkondiging vanuit Hebreeën 5. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. We zingen nu het vierde couplet van gezang 181. Voor ons leven vanuit Filippenzen 4 en zingen dan het zesde couplet van gezang 181. Verblijdt u te alle tijden in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijdt u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. O liefde, voor dit offer van uw leven, wat kan ik dan mijzelf ten offer geven? Zullen wij samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Getrouwe Vader in de hemel, Heere, dank u wel dat het weer zondag is. Dat het de lijdenstijd is waarin we ook in het bijzonder stil mogen staan bij de weg die uw Zoon, onze Heere Jezus, voor ons is gegaan. Heere, dank u wel dat we daar deze dag van u voor hebben gekregen, om in alle rust bij elkaar te komen, om stil te worden, om alle dingen waar we mee bezig te zijn, weer bij u te brengen. En om vanuit uw woord verder te mogen. En Heere God, voordat dat kan, voordat dat mogelijk is, Heere God, moet er eerst iets anders gebeuren. Want als wij stil worden, en als we in uw nabijheid komen, als we in uw lichtkring komen, dan zien we hoe donker ons eigen leven vaak is, hoeveel schuld en zonde daarin is. En Vader, wilt u ons dat allereerst vergeven? Wilt u ons reinigen met het bloed van uw Zoon? Maak ons schoon. En Heer, laat er niets tussen u en ons instaan. Wilt u met uw Heilige Geest in ons wonen en werken? Wilt u de koning zijn in ons hart? En wilt u dan ook ons hart openen, zodat we kunnen luisteren naar alles wat u ons wilt zeggen? Wilt u zo bij ons zijn, ook in deze dienst, in alles wat er mag gebeuren? Heer, straks als de Bijbel open gaat, wilt u ons dan niet alleen open oren, maar een open hart geven? Dat we zullen beseffen wat daar gebeurde, eeuwen geleden, en wat het betekent voor ons vandaag. Wilt u onszelf aanraken? En wilt u ons alles geven wat we nodig hebben? U weet wat dat is. Wat we persoonlijk en samen nodig hebben om verder te kunnen met u. Heren, wilt u deze dienst zegenen in alle dingen die er mogen gebeuren. Hier in de kerkzaal, maar ook thuis, waar mensen met ons verbonden zijn. Wilt u zo met uw geest werken wereldwijd, Heere God. Omdat de broeders en zusters vandaag overal bijeenkomen. Omdat uw woord open zal gaan in vele talen. En wilt u geven dat uw evangelie mag spreken. Dat het harten mag veranderen. Wereldwijd, maar ook hier vanmorgen bij ons. Vader, we bidden u dit alles in afhankelijkheid. Omdat we weten dat we niet zonder u kunnen. Heere, wilt u ons zegenen? We bidden u dit uit genade om Jezus wil. Amen. In de lijdensgeschiedenis zijn we aangekomen bij de gebedstrijd in Gethsemane. En vanmorgen lezen wij dat uit het evangelie naar Marcus. Marcus 14, de versen 32 tot en met 42 in de vertaling van de HSV. En dan zingen we uit de evangelische liedbundel. Het is middernacht en in de hof. En ik heb vers 1, 2 en 3 opgegeven. Maar dat vierde couplet is eigenlijk ook wel heel mooi. Zullen we alle vierde coupletten zingen van liedbundel 65? En eerst gaan we nu lezen uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14, vers 32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe, blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden en zij wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Tot zover. Het woord van de Heere, onze God. Zingen we na de verkondiging van gezang 180 de versen 1, 3, 6 en 7. En het thema voor vanmorgen is slapen of waken. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zwak zijn is niet populair. Wij willen graag sterk zijn. Zoals de jongetjes op het schoolplein allemaal de sterkste, de stoerste willen zijn. We kijken op tegen sterke mensen. En daarom proberen we ook vaak om onze eigen zwakheden te verbloemen. We houden de schijn op, ook als het allemaal niet zo goed gaat. Een ander hoeft dat niet zo te weten. Mijn zorgen, mijn twijfel, dat ik er niet zo goed tegenop kan, hulp van een ander nodig heb, daar generen we ons vaak voor. We houden ons flink. We zoeken het zelf wel uit. Misschien spreken we ons uit tegen een hele goede vriend, maar dat vertrouwen is zeldzaam. Meestal houden wij andere mensen op een veilige afstand. We delen wel de gewone dagelijkse dingen met elkaar, maar wat er echt diep in ons hart leeft, ja, daar mag een ander niet zomaar aankomen. Dat is zo teer, zo persoonlijk. Maar nu gaan we in de lijdensgeschiedenis mee naar Gethsemane. En in die nacht treffen we onze heiland aan, terwijl hij wordt verscheurd door angst en verdriet. En hij stuurt ons niet weg, maar hij betrekt ons erbij. Vandaar die drie mannen dicht bij hem: Petrus, Jacobus en Johannes. Met deze drie discipelen gaat Jezus verder de hof in. En zij zijn de kroongetuigen van zijn zwakheid. Jezus begon ontdaan en zeer angstig te worden, zo vertelt Marcus. En hij heeft het uit de eerste hand, want deze evangelist heeft waarschijnlijk met Petrus gesproken. En nooit is Petrus vergeten wat er in die nacht gebeurde. Hij zag met eigen ogen hoe Jezus zeer ontdaan raakte. Er staat in de grondtekst een woord dat heel zelden in het Nieuwe Testament voorkomt. Het geeft ontzetting aan over iets dat onverwacht en bovenmate schokt. En Jezus werd angstig. Buiten zichzelf van angst raakt hij. Het is haast onbescheiden dat we dit van Jezus weten. Deze worsteling, deze ontzetting, dat heen en weer lopen tussen de Vader die zo ver weg schijnt en de discipelen, waarvan Jezus zo graag wat steun zou ontvangen, maar die zijn in slaap gevallen. In deze nacht reikt de Vader aan de Zoon de lijdensbeker aan. De beker waar overal in het Oude Testament wordt gesproken. En die beker is het beeld van straf, van goddelijk gericht. De lijdensbeker die Jezus wordt voorgehouden is gevuld met meer dan persoonlijk lijden. Die beker en het drinken van de inhoud van die beker betekent lijden, sterven. Ja, het betekent de straf van God dragen over de zonden van de wereld. In die beker ziet Jezus al de gezichten van de soldaten, de leden van het Sanhedrin. Hij voelt al de knallende zweepslagen op zijn rug. Hij hoort het woest gejoel van de volksmassa. Kruisigt hem. Weg met hem. En hij doorleeft al de Godverlatenheid aan het kruis. En dan werpt Jezus zich plat op de grond neer, buiten zichzelf van angst. Nu heft hij zijn handen, zijn gezicht niet omhoog naar de hemel, maar hij ligt in het stof. Ontzettend. Is dit Jezus? Is dit onze Heer en Heiland? Wat zal dit een indruk op de discipelen hebben gemaakt? Want zo hadden ze hun Heer, hun Meester, nog nooit meegemaakt. Hij was altijd degene die alles in handen had. Eén woord. En de zee en de storm werden stil. Op zijn woord waren zieken genezen, zonden vergeven, doden opgewekt. Hij is toch Gods zoon. Hij staat sterk rechtop in het leven. En wat is er dan nu nog van hem over? Waarom moeten ze hem zo zien? Waarom mogen wij hem zo zien? Wel, allereerst omdat hierin een geweldige troost voor ons ligt. Want wat komt onze Heer Jezus Christus ons hier nabij? We hebben het vanmorgen gelezen in Hebreeën 5. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Zelfs in zijn angst wijst de Heiland ons de weg. Want hij begrijpt het. Als wij bang zijn, als er van alles op ons afkomt in het leven. En hij begrijpt het. Al die verwarrende gevoelens, gedachten, emoties. En hij wijst ons de weg om daar niet in onder te gaan. Hij wijst ons de weg naar Vader. Abba, roept Jezus. Papa. In deze diepste nood strekt de zoon zijn ziel uit naar de Vader. Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Laat mij de beker van uw toorn toch niet drinken. Geef dat ik niet door u verlaten word. Steeds had Jezus gezegd, ik moet lijden. Ik moet gekruisigd worden. Ik moet sterven. Zo is het plan van God. Maar nu smeekt hij, Vader, laat het zo niet gebeuren. Is er geen andere weg om zondaren te verlossen? Bij u zijn immers alle dingen mogelijk. En je vraagt je af, is Jezus' liefde dan toch niet zo sterk als wij dachten? Is hij dan toch niet de vaste rots van ons behoud? Is het werkelijk onze Heiland die hier vraagt, alles is mogelijk voor u. Kunt u dat besluit dat ik moet lijden, dat besluit dat al vast lag in uw eeuwige raadsplan, kunt u dat niet herroepen? Kan het niet anders? Gemeente, laten we ons wel realiseren, bij dit gebed staat alles op zijn grondvesten te trillen. Hier vecht de Zoon van God om gehoorzaamheid. Hij vecht om zich volkomen te kunnen onderwerpen aan de wil van God. En we zien hier zo duidelijk dat dit niet vanzelfsprekend ging. Dat dit ook voor de Zoon van God een worsteling was. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Wat een spanning in die paar woorden. Jezus wil en Gods wil. En als die niet bij elkaar komen, dan worden wij niet verlost. Dan blijft de wereld achter in zonde en schuld. Als Jezus toen aan zichzelf had gedacht, dan waren wij niet gered. Maar God zij dank, Jezus bidt. En hij blijft bidden. Hij bad en sprak dezelfde woorden, vertelt Marcus, om het met de Vader eens te worden. Is dat nodig? God had het nu toch al van hem gehoord? Waarom blijft Jezus dan bidden? Tot 3 keer toe? Maar is dat ook niet heel herkenbaar? Want hoe vaak overkomt het ons dat we eigenlijk maar steeds hetzelfde herhalen? Dat we steeds weer dat ene vragen. Soms weet je gewoon niets anders meer te zeggen dan dat ene waar je zo vol van bent. Waar je zoveel zorgen over hebt. En zo bid in dit heftige uur Christus 2, 3 keer hetzelfde. Hij bidt net zo lang tot God, tot hij alle huiver, alle aarzeling voor die verschrikkingen heeft doorgebeden. En hij alleen nog wil wat God wil. Hij houdt vol voor ons. En dat is een geweldige troost voor ons. Maar het is ook geweldig beschamend. Want Jezus strijdt daar voor ons. Jezus bidt daar voor ons. Omdat wij daartoe niet in staat zijn. Omdat wij ons er vaak nauwelijks van bewust zijn hoe levensbelangrijk dit strijdend bidden is. Jezus had aan zijn discipelen gevraagd: blijf hier en bid. Jezus vroeg om de steun van de mensen die hem het meest na stonden. Wat kan het een steun zijn wanneer je weet dat er mensen zijn die aan je denken en ook voor je bidden. Dat je weet, er staat een muur van gebed om mij heen. Daar voel je door getroost. Dat sterkt je. Daar weet je je door gedragen. En daar vraagt de Heer Jezus nu om. Om een waakzame gemeenschap der heiligen. Maar na zijn gebed vindt hij zijn discipelen in slaap. En deze mannen waren best gewend om een nacht wakker te blijven. Voor hun werk als vissers waren ze vaak genoeg 's nachts bezig. Maar deze nacht redden ze het niet. Ze kunnen dit niet aan. Het wordt hen te veel. Om je diep te schamen. Ze kunnen niet opbrengen wat er van hen wordt gevraagd. Slapen. Terwijl ze moeten waken. En Jezus spreekt zijn volgelingen hier ook op aan. In het bijzonder Petrus. En let op dat hij Simon Petrus nu niet bij zijn nieuwe naam Petrus aanspreekt, maar bij zijn oude naam. Zijn zondaarsnaam. Simon. En daarmee maakt de heiland duidelijk dat hij hem tot op de bodem van zijn hart doorgrondt. Had niet juist Simon Petrus grote woorden gesproken? Heer, ik ben bereid zelfs met u te sterven. Maar hij brengt het niet eens op om een uur met Jezus te waken. Maar gemeente, is het in ons leven anders? Wij kunnen prachtige dingen samen zingen. Grote geloofswoorden. We beleiden, ons geloof. Maar wat komt daar in de praktijk, in het leven van elke dag, nu van terecht? Wat zou er in de geschiedenis van de kerk en in de geschiedenis van al Gods kinderen zijn misgegaan doordat wij niet waakzaam zijn, maar sliepen? Konden jullie niet 1 uur met mij waken? En zou ook ons antwoord dan niet moeten zijn? Nee, nog geen uur. Want we zitten zo tegenstrijdig in elkaar. Het is, zoals Jezus zelf zegt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. We worden naar 2 kanten getrokken. De geest van God wil in ons werken. En daarom willen we wel, we willen God wel trouw zijn. We willen wel met Petrus Jezus volgen op zijn lijdensweg. Maar we willen ook niet. Want de mens is ook vlees. En dat is, de mens is een oude natuur. De mens die juist tegen God in opstand komt. En dat is de verscheurdheid in ons leven. We willen en we willen niet. We willen met de Heere God vrijwillig met God gaan. We willen ook moedwillig tegen hem ingaan. En daar pakt de duivel je op. Hij zal die opstand in je hart voeden. En je proberen bij Christus vandaan te halen. Je haakt af. Discipelen volgen Christus niet meer. Vallen in slaap. Zijn niet waakzaam. De duivel heeft flink vat op ze. Hij is druk daar in die hof. En hij heeft succes. En dat is de verzoeking waar de Heer Jezus ook ons voor waarschuwt. Waak en bid. Want Satan kent onze zwakke plekken en weet ze te vinden. En daarom moeten wij waakzaam zijn. En de dekking van het gebed is hard nodig. Realiseren wij ons dat wij door onze slaperigheid het lijden van de Heer Jezus vergroten. Maar Jezus laat zich niet tegenhouden door onze slaap. Hij voert zijn gebedstrijd tot het einde toe, ook zonder onze voorbeden. Het is juist andersom. Terwijl hij het zelf zo moeilijk heeft, dat uur dat geen mens ooit bij benadering kan bevatten. Op dat moment denkt Jezus aan ons. Jezus is wakker daar in die hof en strijdt zijn strijd alleen. Voor al die mensen die hem niet zoeken. Voor mensen zoals u, jij en ik. Mensen die vaak zo druk zijn met onszelf, ons eigen leven, dat we niet eens aandacht hebben voor de doodstrijd die Jezus strijdt. Mensen die slapen en toch de zorg van hun heiland zo bitter hard nodig hebben. Wel, zo gaat de zorg van uw heiland in de hof van Gethsemane ook uit naar u, naar jou en mij. Hij volbrengt die strijd. Wanneer hij na de 3e keer terugkomt en zijn leerlingen opnieuw slapend aantreft, zegt hij: slaap nu maar en rust. Nu is het voorbij. Niet dat het lijden nu al voorbij is of dat het niet doorgaat, nee. Maar Jezus is net zo lang blijven bidden tot hij in gehoorzaamheid de beker uit de handen van de Vader aan kan nemen. En hij drinkt die tot de laatste bittere druppel uit. De ontzetting en de diepe angst zijn over. Dit deel van zijn lijden is voldaan. Je kunt er al heel zachtjes in horen doorklinken. Het is volbracht. Gemeente, wij mochten vanmorgen de Heiland diep in zijn hart kijken. En we zien in zijn angst en pijn hoe diep Jezus' liefde voor ons is. We kunnen het gewoon niet bij benadering bevatten. Wat dat geweest is. Dat uur in de hof van Gethsemane. Hoe Jezus daar heeft gestreden voor ons. Dan kunnen we alleen maar heel zachtjes zeggen: dank u wel dat u die weg bent gegaan voor ons, slapende, zorgeloze, ontrouwe mensen. Heer, leer ons om waakzaam te zijn, om Satan te weerstaan, om in ons dagelijks leven trouw te zijn, om u te zoeken. Verander ons. Reinig onze harten, o man van smarten. Amen.
Thank you.
Zullen wij samen de Heer ook danken. En Heer, ja, woorden schieten dan eigenlijk tekort, omdat we niet bij benadering kunnen vatten hoe diep het lijden is geweest. Hoe diep u moest gaan, Heer Jezus. Hoe u gehoorzaamheid hebt geleerd door die beker van de Vader aan te nemen. Heren, wij danken u. Wij danken u voor uw liefde. En bidden u, Heere God, mag uw liefde ook in ons hart en ons leven binnenstromen. Laten we iedere keer dat opnieuw of voor het eerst misschien mogen zien dat u ook ons zo lief had. Dat u bewust die weg bent gegaan. Het overkwam u niet, Heer Jezus, maar u koos ervoor om gehoorzaam te zijn, om te lijden en te sterven voor ons in onze plaats. Heren, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. We bidden u ook. Vader, maak ons waakzaam. Laten wij niet slapen. Want Satan kent onze zwakke plekken. En hij zoekt die om discipelen bij de Heer Jezus vandaan te halen. Heer, vergeef ons dat we ons daar vaak zo niet eens van bewust zijn. Dat we vaak meer aandacht hebben voor de dingen die naar ons idee zoveel belangrijker zijn. Maar dank u wel dat de Heer Jezus heeft gebeden en is blijven bidden en nog steeds voor ons bidt bij u. En wilt u ons vasthouden? Al die keren dat wij dreigen te vallen. Houd ons wakker. Houd ons dicht bij u. Geef ons een leven bij een open Bijbel en met gevouwen handen. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Ik wil u ook bidden voor de VGKN hier ter plaatse. Vader, wilt u ook geven dat mensen die zoekend zijn ook hier hun thuis mogen vinden? Wilt u de gemeente zegenen, nabij zijn, ook al het werk dat er mag worden gedaan? Vader, dat het tot zegen mag zijn, ook voor de omgeving. Dat het een licht mag zijn in een wereld waar het zo donker is. Mensen hebben u en uw evangelie zo hard nodig. Heere God, wilt u dan ook wegen vinden waardoor dat ook hier mag gebeuren? We bidden u ook voor de landelijke kerk, voor de synode die komende week weer mag plaatsvinden. Voor alle dingen die dan mogen gebeuren, ook een examen van een nieuwe kandidaat. We danken u daar ook voor. En we willen u ook bidden dat dat ook allemaal goed mag verlopen en ook tot zegen mag zijn. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Want uw kerk is in nood, in grote nood. Veel van onze broeders en zusters lijden onder vervolging. Wilt u bij ze zijn? Wilt u hen kracht en moed schenken om het vol te houden? Om te volharden? Dat ze ook weten, Heere, dat er aan hen wordt gedacht en dat er ook echt een muur van gebed om hen heen staat. Dat wij daarin ook trouw zijn. Heere, wilt u bij al die gebieden zijn op onze wereld waar ontzettend wordt gestreden, geleden, mensen die op de vlucht zijn geslagen. Heere God, wilt u ook daar zijn? En dat zijn zoveel landen momenteel, te veel om op te noemen, maar u kent ieder mens persoonlijk. En Vader, wilt u in die nood alstublieft nabij zijn? Dat er ook uitkomst mag komen, dat er vrede mag zijn. Dat bidden we ook in bijzonder voor uw volk Israël. We bidden om vrede voor Jeruzalem. Die shalom die u alleen kunt schenken. Heren, en zo willen we dan graag onze wereld in het groot, maar ook ons persoonlijke leven bij u brengen. Met alles wat erin is. Wij danken u dat u niet ver weg bent, maar dat u zo nabij bent gekomen. U kent de angst, de pijn, de worsteling van binnenuit. En daardoor kunt u ook in alles naast ons staan als onze hoge priester. Kunt u meevoelen in al onze zwakheden, maar zonder zonde. Heere, dank u wel daarvoor. Want dan kunnen we het ook bij u brengen in de zekerheid dat u ons kent en hoort. En dat u ons draagt, dag aan dag. Wilt u zo met ons allemaal meegaan, deze nieuwe week weer in, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. kunt u geven dat we daar ook bij stilstaan. Dat deze tijd niet zomaar voorbij gaat, maar dat we er ons ook bewust van willen worden. Dat er meer is dan wat we om ons heen zien en horen en meemaken. Maar dat daar dwars doorheen een strijd gaande is. Een strijd op leven en dood. Een strijd waarin wij allemaal worden opgeroepen om waakzaam te zijn en om te bidden. Helpt u ons daarbij. Geeft u ons moed en kracht. En bovenal houdt u ons dicht bij u. Wij bidden u dit alles en wij danken u. Om Jezus wil. Amen. Dan is nu de inzameling van onze gaven, collecte. En na de collecte wil ik u vragen om indien mogelijk te gaan staan, zodat we samen ons geloof kunnen belijden. En na de geloofsbelijdenis zingen wij samen ons slotlied, gezang 182, de versen 1 en 3. Nu eerst de collecte, dan de geloofsbelijdenis en dan ons slotlied. We belijden nu met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, de enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
Jesus, God, Father.
En dan mogen wij leven gedragen door de zegen die de Heer ons persoonlijk en samen geeft. Ontvang de zegen van de Heer in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
Amen, amen, amen. Dat wij niet verstaan, is het Christus onze.